Ik heb nog wat schriftgedeelten voor u die ik niet vers voor vers zal bespreken. Die dit onderwerp uitsluitend, nou ja, bijna uitsluitend van de negatieve kant benaderen. Zo kennen wij bijvoorbeeld 1 Korinthe hoofdstuk 3. 1 Korinthe hoofdstuk 3, waar inderdaad voor het eerst die Korintiërs aangepakt worden. In dat schriftgedeelte dat zegt dat heel de gemeente het werk Gods is, namelijk Gods akkerwerk, Gods gebouw, zijt gij. En voor zover er gebouwd zou worden aan de gemeente, dus die tempel, weet u wel, zou er gebouwd worden niet naast, maar op het fundament. En het fundament is Christus, de opgewekte. Dus de basis van alles. De basis van dat gebouw, het fundament van dat gebouw, is dus dat nieuwe leven dat door Christus aan het licht gebracht is, zoals dat elders heet. En bovendien, voor zover op dat fundament gebouwd zou worden, zou het weer zijn, niet met hout, hooi en stro, maar met goud, zilver en kostelijke stenen. Dat wil zeggen, niet met het vlees of door het vlees, maar met de geest. Met dingen die eeuwigheidswaarde hebben en niets anders. Waarna gezegd wordt in 1 Korinthe 3 vers 13, eens ieders werk, van een ieder individueel, eens ieders werk zal openbaar worden, want de dag zal het aan het licht brengen, verklaren, helder maken, het licht brengen. De dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt. En hoedanig eens ieders werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft dat hij daarop, op het fundament, gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Dat is in de praktijk de vergelding des loons, dan wel de vergelding der erfenis. En zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden. Het is een aardig plaatje wat ons voorgehouden wordt. Het een en ander komt in het vuur en goud, zilver en kostelijke stenen is vuurbestendig, om zo te zeggen. En hout, hooi en stro, stoppelend staat er in vers 12, dat brandt als een hooiberg, om zo te zeggen. Dat wil zeggen, dat verdwijnt. En dat betekent dus dat eventueel al dat werk wat wij gedaan hebben onder het motto, maar wij werken tenminste, dat al dat werk in de praktijk wellicht niks blijkt te betekenen, omdat het simpelweg mensenwerk was en daardoor heeft het geen waarde voor de Heer of voor de eeuwigheid enzovoorts. In de praktijk zouden wij daar niet gering over denken. Het wordt later nog uitgebreider besproken, dat zal ik u nog laten zien. We zouden daar niet gering over denken, want onze werken zijn in de praktijk, en ik bedoel precies wat ik zeg, onze werken zijn in de praktijk ons leven. Dat is wat ons leven is. Zie? Het heet ook wel de ziel, via een andere invalshoek. Maar het is ons praktische leven. Wie wij zijn, wordt in hoge mate bepaald aan onze werken. Wat wij doen of wat wij gedaan hebben. Wij kijken, wij worden langzamerhand worden wij iets ouder. En wij kijken dus terug op ons leven. Dat het wat voor is, dat weten wij weinig van. Maar, hè? Maar wij kijken terug op ons leven. Maar waar kijk je dan naar? Toch op wat je gedaan hebt. Zet toch gewoon je werken, je bezigheden enzovoorts. Waar heb je je mee bezig gehouden? Dat is wat je leven is. En het idee is dat dat praktische leven wel degelijk in het vuur terechtkomt. En dan is maar de vraag of het vuur bestendig is. Zodat, weer negatief gesproken, zo negatief mogelijk, wij het risico lopen dat hoewel wij weliswaar kinderen van God waren en dus nog steeds zijn, want dat kan niet ongedaan gemaakt worden, God zij dank, dat van ons praktische leven als kinderen God in de praktijk niks overblijft, zodat ons praktische leven in de praktijk toch bleek te zijn ijdelheid der ijdelheden. Het was allemaal ijdelheid, het diende tot niks. Het is niet zozeer dat je dan wat kwijtraakt. Waar het over gaat is dat je als het ware jezelf kwijtraakt. dat snijdt echt heel diep. Of je dat voor kunt stellen of niet. Maar mijn Bijbel zegt dat het diep snijdt. Dat heet ook schade lijden. Het wordt als verlies beschouwd. Strikt genomen, volgens de wiskundigen en wellicht volgens de boekhouder, kan dat helemaal niet. Want er blijft dan altijd minimaal nul. Ik bedoel, je had het en je raakt het kwijt, dan is het nul. Dat heet geen verlies. Maar naar Bijbelse maatstaven en buiten de boekhouder om, heet het wel degelijk verlies. Je had het en je raakt het kwijt. Of je had kunnen hebben, met gemak. Het was per slot het werk van Christus in ons, enzovoort. Maar dat bleek er niet te zijn. We hebben het tegengehouden. We hebben mensenwerk, menselijke filosofieën en gedachten, ideeën, plannenmakerij. En dus de uitwerking ervan ervoor in de plaats gesteld. En dus aan het eind van de rit houden wij niks over. Zie? Het leek goud, maar het bleek klatergoud. Wat het ook wezen mogen. Klater, hè? Klater. Het is schijnheiligheid. Ja, dat is het ook inderdaad, ja. Maar men raakt dat kwijt. Dat blijft van onze levens. Van onze werken. Maar van onze levens dus niks over. En dat is één ding. Maar realiseert u zich dat u daar de eeuwigheid mee moet doorbrengen. Met dat idee. En u hoeft het niet te verklaren aan anderen. Het is aan u te zien. Want dat is wat 2 Korinthe 5 zegt. En waar ik er straks even uit las. Namelijk, wij verwachten een verheerlijk lichaam, maar hoe heerlijk zal dat lichaam zijn? Wij verwachten wellicht overkleed te worden, maar hoezo overkleed? Men zou ook naakt bevonden kunnen worden, staat er. Zie? En zo ga je de eeuwigheid in. Ik wou zeggen, zo kom je er weer uit, maar zo kom je er niet uit. Zo blijft het dus. Met andere woorden, dat blijft zichtbaar. Begrijp je me goed? De gemeente is tot een betoning van het een en ander. En het werkt zowel positief als negatief, uiteraard. En betoond wordt daarmee eventueel dat al het werk van die natuurlijke mensen, van die oude schepping, voor God geen enkele waarde heeft. Het was niet bestendig, het was niet onvergankelijk, maar het was vergankelijk, verderfelijk en verwelkelijk, met de woorden uit 1 Petrus dus hè. En dat blijft zo, dat is niet meer te veranderen. Wij in ons leven zeggen nu, nou ja, volgende keer beter als er wat misgaat. En dat kan dan nog, herkansing enzovoort. Maar die is daarna dan dus niet meer. En dat maakt ons leven van elke dag, dat maakt elke dag belangrijk. Het heeft, zeg maar weer een keer, niet zozeer van doen met wat we doen, maar het heeft in de eerste plaats van doen met hoe we het doen. It ain't what you do, it's the way that you do it, and that's what gets results. Het is geen christelijk lied, geloof ik, dit, maar hij staat wel in mijn repertoirelijst, hè? Het is hoe je het doet. Ik bedoel, met welke gezindheid, met welke instelling, zie? Waar het uit voortkomt, enzovoort. Daar gaat het om. Nou goed. Zo iemands werk zal verbrand worden. Maar daarmee feitelijk hij zelf. Het volgende schriftgedeelte dat ik zou noemen, ik ga nu even maar mijn lijstje door, proberen het althans, zou weer geweest zijn 2 Korinthe 5, maar die heb ik al even aangehaald, waar uitgebreid in die hoofdstukken 3 tot en met 5 eigenlijk, ditzelfde thema uiteengezet wordt, op redelijk positieve wijze ook nog, want Paulus spreekt in de eerste plaats over zichzelf en zegt, wij vertragen niet, wij doen dit, wij zijn het, wij zijn zo, maar neemt niet weg dat hij tot voorbeeld stelt, met name aan de Korintiërs en daarmee tot ons. En hij zegt, wij weten, maar in vers 1 was dat, hè, weet u nog, wij weten dat zo ons aardse huis verbroken wordt enzovoort, maar hij suggereert, insinueert natuurlijk, dat die Korintiërs dat niet weten. En daarom anders leven. En vandaar die vermaningen in die beide lange Korinthebrieven. Niettemin zegt hij hier net zo goed, wij allen, vers 10, moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder, dus het is niet maar wij allen collectief, maar het is ieder voor zich, staat in Romeinen 14 ook, hè, over de rechterstoel van Christus, zodat een ieder zal voor zichzelf rekenschap geven. En niet voor een ander, staat daarbij. Zie? Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat in ieder individueel dus wegdragen, ontvangen, wegdragen Hetgeen door het lichaam geschiet, of geschiet is desnoods. Hoezo? Wel, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. En de verbondstheologen zeggen dan goed en kwaad is de wet en dus moet je weten wat je wel en niet moet doen, dan komt alles goed. Maar ik moet u zeggen, goed en kwaad zijn betrekkelijke, zijn relatieve begrippen. Het goede is hier uiteraard dat men dienaar van God is onder het nieuwe verbond. Dus 3 vers 6, 1 bladzijde terug, maar het is dezelfde uiteenzetting. God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn en niet van het oude verbond. Heb ik er straks aangehaald en vastgesteld naar aanleiding van Romeinen 4 en daarna Galaten 3 en 4, dat degenen die onder de wet leven niet erven, op geen manier. En Paulus zegt het hier ook, hij zegt we zijn dienaren gemaakt van het nieuwe verbond en niet van de wet, niet van het oude verbond van letteren in stenen ingedrukt enzovoort. Hè? En omdat wij bekwaam gemaakt zijn, hebben wij dus ook geen excuus. Wij zijn bekwaam om te leven uit de genade van God. En we zijn bekwaam om zijn dienaren te zijn, niet onder de wet, maar in de vrijheid van deze genade in welke wij staan. Vrij naar Romeinen 5 was dit dan weer. En het goede is dus dit leven onder die genade, uit wat God ons geeft. En wat God ons geeft in zijn genade is zijn woord, daarmee zijn geest, daarmee eeuwig leven enzovoort. Maar hij geeft ons daarin en onder dat nieuwe verbond ook die loopbaan, dan wel die ministry, die bediening. Ieder nadat hij gaven ontvangen heeft, laat hij die gaven besteden enzovoort. Want dat is ook genade van God, dat hij ons die bediening geeft. En daar zouden we uit leven, dat zouden we ons realiseren. Dat is waar het om gaat in ons leven. En al het andere is gewoon de oude mens en dus eigenlijk flauwekul. Van tijdelijk aan, gaat voorbij. Dus het is wel hevig soms, dat vertel me wat. Maar niettemin, waar het over gaat is niet of we ons aardse leven op orde hebben, of we wel goede mensen zijn. Ik heb trouwens gelezen, er was Van Havers minister, oh dat mag ik niet zeggen. Wees zo'n foldertje van een evangelische gemeente in Den Haag, of was het Zoetermeer, weet ik niet meer. Nee, weet ik echt niet meer. Maar goed, daar kun je, als je een goed mens wilde zijn, een vervuld leven wil hebben, een gelukkig leven, een blij leven, en wat het allemaal maar meer was, en een goed huwelijk, en weet je, veel succes in het leven enzovoort, dan werden er seminars gegeven, een christelijke evangelische, zich evangelisch noemende gemeente, kon je naartoe, er was dan en dan en die avonden, je mocht een Bijbel meenemen, maar het was niet noodzakelijk. Zwart op wit. Zwart op wit. Echt waar. Ik kan er slecht tegen die dingen. Omdat men een gedaante heeft van Gods zaligheid, maar de kracht daarvan verloochent. Eigenlijk is het 100% antichristelijk. En ik bedoel inderdaad van de antichrist. Meen ik serieus. Dat is niet het goede, dat is het kwade. Dat is nou precies de Corinthiërs. Menselijke filosofie, menselijke gerichtheid en een menselijk doel. En dat is nou juist waarvan we verlost zijn. Wij zijn ervan verlost om van ons leven te maken wat er van te maken valt. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat de Heer in onze leven zou verheerlijkt worden en dat Hij van ons zou maken wat Hij ervan maken wil en kan en heeft beloofd. En daaraan zouden wij ons overgeven. Op weg gaan zonder te weten waar wij komen zouden. Dat weet de Heer namelijk. En dat is leven uit geloof. Daarop vertrouwen. Dat betekent dat we naar menselijke wijsheid soms volkomen de verkeerde beslissingen nemen. Dingen doen die je als mens gewoon niet zou doen en weet dat je ze niet moet doen, want het is slecht voor je. Zie? En toch doe je ze. Waarom? Want er staat hier ook. We doen dat omdat de liefde van Christus ons dringt. En omdat wij weten de schrik des Heren, dat is vers 11, volgende vers. Wij dan wetende, de schrik des Heren, wij dan wetende dat wij zouden wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is, het zij goed en het zij kwaad, wij maken onze keuze. En dus zegt Paulus, ik blijf jullie lastigvallen daar in Korinthe, ik blijf jullie brieven sturen, ik hoop nog een keer tot jullie te komen. Het is een bespaard geworden uiteindelijk, heb ik begrepen. Maar niettemin, hij zegt, want ik moet dat doen, dit is mijn bediening. En of jullie het leuk vinden of niet, ik ga ermee door. Nou, de mens zou je al lang afgenokt hebben. Zie je? Omdat je ziet dat het toch niet werkt. En er zullen ook daar wel mensen geweest zijn in die gemeente in Korinthe die gedacht hebben, maar dat moet ook heel anders. We gaan dat anders inrichten. Weet u wel, christelijk leiderschap enzovoorts. We moeten die gemeente beter organiseren, want het valt maar uiteen in aanhangers van die en die enzovoorts. Zijn maar verdeeld, het moet één worden, zijn we ook groot enzovoorts. Het is goed voor ons getuigenis in de wereld. Voor onze erkenning en invloed daarin enzovoorts. Het is volstrekt onbijbels en bovendien onchristelijk. Zie? Dat is het kwade. En het loon daarvan is 0,0. Maar aangezien er een loon bewaard werd in de hemel en dus gereserveerd was, is het verlies wel degelijk. Zie? Dat is waar het om gaat. Gaat niet of men zondigt of niet. Dat zondeprobleem, dat ligt achter ons. Ik blijf het herhalen wat ik als kind geleerd heb. Het zondeprobleem was Gods probleem en hij heeft het opgelost. Daar hebben we het niet over. Het is geregeld. Waar het nu om gaat, is dat Christus verheerlijkt zou worden in de kinderen Gods. En hun levens, die voorheen waren in afgodendienst per definitie, zouden zijn in dienst van de Heer. Want vergis u niet, u denkt misschien dat wij Nederlanders van huis uit geen afgodendienaars zijn. Ik moet u zeggen, de afgoden zijn volgens mijn Bijbel de demonen. En daardoor wordt heel de wereld bestuurd, ongeacht of de mens zich dat bewust is of niet. En of men bewust de afgoden dient of onbewust, er blijft afgodendienst. De hele wereld maakt er zich aan schuldig. Daar zijn wij nou juist van verlost. Maar in de praktijk betekent dat alleen wat als er wat anders tegenover staat, namelijk onze dienst aan de Heer. En daarvoor heeft God een plan gemaakt voor u en voor mij. En daarvoor heeft God ook loon en erfenis gereserveerd voor u en mij. Dat is naar zijn wil en naar zijn keus, maar ik had moeten zeggen in de eerste plaats natuurlijk naar zijn inzicht, en daar moeten we het dan maar bij laten. En als we die loopbaan lopen, ontvangen we het voor ons gereserveerde loon, dat is het verhaal. En zo niet, dan verliezen wij hetgeen wij bearbeid hebben en ontvangen wij geen vol loon, zegt Johannes, nee, zegt 2 Johannes, de tweede Johannesbrief. En daar gaat dit over. En zo vinden we het nog sterker. Want ik blader ik even door naar Hebreeën. Daar vinden we het eigenlijk het meest uitgebreid. Dat ligt ook voor de hand. Want de Galatenbrief handelt over dat gelovigen niet zouden leven onder de wet. En vervolgens dat ze alleen tot zoon gesteld zullen worden als ze leven onder de genade Gods. Ze staan in de vrijheid. Maar de Hebreeënbrief bespreekt dat nog veel uitgebreider. Op redelijk positieve wijze, door te zeggen dat dat oude verbond, de wet waar we niet onder leven, niettemin een illustratie is van het nieuwe verbond waar we wel onder leven. Dat maakt de brief voor velen heel lastig, zonder meer. Aan de ene kant wel omdat men symboliek sowieso al niet verstaat. Maar bovendien, omdat men het onderscheid tussen die twee verbanden niet kent. Omdat men ze in de christelijke traditie in elkaar geschoven heeft alsof het één en hetzelfde ding is. En dat is het nou juist niet, integendeel. Maar die Hebreeënbrief zegt in Hebreeën hoofdstuk 2... Nou ja, in hoofdstuk 1 wordt gezegd dat God eertijds veelmaal en op velerlei wijze gesproken heeft tot onze voorvaderen, tot de vaderen, voorgaande generaties, door de profeten, maar God heeft in deze dagen tot ons gesproken door niet profeten, maar door die ene profeet, namelijk door de Heer Jezus Christus. Ja, dit is de gemeente. God heeft in deze dagen tot ons gesproken door de Heer Jezus Christus, de Zoon namelijk. Dat is Hebreeën 1 vers 1 en dan meteen 2 vers 1. Daarom moeten wij, niet de Vader, maar wij nu, de kinderen, moeten wij ons nog meer houden aan hetgeen gehoord is. Niet van ons, maar gewoon aan hetgeen gehoord is. Opdat wij niet de enige tijd doorvloeien. Want hoe dan ook, het in elkaar schuiven van oud en nieuw verbond onder de noemer verbondstheologie is natuurlijk gewoon doorvloeien. Dat is wat doorvloeien is, hè? De verf is nog nat, zal ik maar zeggen. Twee kleuren naast elkaar en het vermengt zich. En je ziet het onderscheid niet meer, hè? Dat begrijpt u toch, hè? Dat is precies wat doorvloeien is. En het is de grote kwaal van het christendom altijd geweest. Ook al in Bijbelse tijd. En daar gaat de brief over. Wij zouden het onderscheid zien. En ons houden aan hetgeen verkondigd is of gehoord is. Want indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft in oud-testamentische tijd, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo grote zaligheid, nieuw-testamentische waarheid namelijk, geen acht nemen? Laat ik het anders zeggen. De zaligheid in het algemeen is, als je het wat smal neemt, gewoon dat men eeuwig leven ontvangt. Dat was wat in het Oude Testament beloofd was. Maar de grote zaligheid waaraan wij deel hebben, is dat wij die inmiddels kinderen God zijn en het eeuwig leven hebben ontvangen, bovendien tevoren verordineerd zijn tot aanstelling als zonen. Efeze 1. Dat is grote zaligheid. Dat is in het Oude Testament is de gelovigen nooit beloofd dat ze zonen God zouden worden. Ze zouden het koninkrijk ingaan, maar niet erven. Ze zouden deel hebben aan een nieuwe schepping, maar ze zouden niet de schepping oordelen. Zie? Ze zijn bestemd voor een nieuwe aarde, maar niet voor de hemel. En die grote zaligheid, dat is waaraan wij hebben deel gekregen. Maar hoe zullen wij ontvlieden indien wij op deze grote zaligheid geen acht nemen die begonnen is verkondigd te worden door de Heer zelf en daarna aan ons bevestigd is door de discipelen, om zo te zeggen, en waarbij God zelf medegetuigde door tekenen en wonderen en menigerlei krachten en bedelingen des Heilige Geestes naar zijn wil, enzovoort. En dat die grote zaligheid bestaat uit wat ik u net noemde, blijkt uit de volgende zin. Die is wat omgebouwd in de Statenvertaling helaas, maar er staat eigenlijk, want niet aan de engelen heeft hij de toekomende wereld onderworpen. Aan wie dan wel? Aan ons, aan de gemeente, aan die zonen waarvan verderop staat dat die zonen zouden dat die kinderen God zouden geleid worden tot zonen. Dat is vers 10 en wat er verder volgt. Daar staat dat de Heer Jezus Christus ons zou leiden tot heerlijkheid, namelijk tot zoonschap. Precies hetzelfde als in Romeinen 8. En niet aan de engelen heeft God de toekomende wereld onderworpen, vers 5, maar aan u en mij. Zoals gezegd, wij zouden het heelal met hem beërven. Zie? Zo is het maar net. Die grote zaligheid, die boodschap, die zaligheid wordt ons aangereikt. Alleen er zijn helaas zoveel kinderen als die er niet tenminste interesse in hebben. Die willen hier een gelukkig leven leiden in die paar jaar dat ze hier op aarde zijn. Die willen een vervuld, een vol leven leiden, zodat ze echt volledig mens zijn zoals God het bedoeld heeft. Nou, dat was meteen al een mislukking in Genesis 1, 2 en 3. Kun je rustig vergeten, als je vol mens wil hebben, neem Adam maar. Wat is hem dan? Zie? Wat God bedoeld heeft, is dat we nieuwe scheppingen zouden zijn, niet in Adam, maar in Christus. Zie? En zouden wandelen in, want wij zijn nieuwe schepselen gemaakt in Christus Jezus. En dus zouden wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. Dat was weer Efeze 1 vers 10. Dat is waar het werkelijk over gaat. Zie? En die waarschuwing staat meteen hier aan het begin van deze brief. Wij leven niet onder dat oude verbond. Wij zijn hoger geplaatst bovendien ook nog. Wij leven in het nieuwe, maar dan nog als eerstelingen. Dus pure gemeentelijke waarheid. Toen zei iemand, ja, maar de brief is geschreven niet aan de gemeente, maar aan Hebreeën. Nou, u weet wat ik dan altijd zeg, hè? Waar staat dat? Heel goed geantwoord. Dat staat nergens. Hè? Echt niet. Dat staat nergens. Ze schreven aan gelovigen en overgelovigen in onze tegenwoordige bedeling sinds de opstanding van Christus, want het staat in 1 vers 3. Nou ja, 1 vers 1 eigenlijk al. En in afwachting van zijn wederkomst, want dat staat aan het eind van hoofdstuk 9, en dus kom je bij ons terecht bij de gemeente van de eerstelingen. Kan niet missen. Zie? Over die hemelse positie. En dus volgende, staat in de volgende hoofdstukken van Hebreeën: laat ons die belijdenis vasthouden. Laten wij de roem der hoop tot het doel toe vasthouden. Laat ons deze vaste grond tot het einde toe vastbehouden. Laat ons deze belijdenis vasthouden. En dan zeg ik maar meteen: en laat ons dan vers 16, met 4 vers 16. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Want niet de wet heerst, maar genade eerst. Toch? En wat moet je bij zo'n troon, denk ik altijd? En het antwoord is natuurlijk: je onderwerpen aan degene die op de troon zit. Daar gaat de brief over. Niet aan de wet, maar aan de genade. Niet aan het oude verbond, maar het nieuwe verbond. Niet aan Mozes, maar aan Christus. Of eventueel, via de andere lijn, niet aan Aaron, maar aan Melchizedek. Christus dus weer. En dat is, laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. En het volgende vers heb ik al gelezen, maar het volgende vers was hoofdstuk 10. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. Weet u nog? Welke vrijmoedigheid? Niet als karaktereigenschap. Welke vrijmoedigheid? De vrijmoedigheid om te naderen tot de troon der genade in plaats van de wet. Zie? Daar Christus in plaats van Mozes en Aaron. Dat is het idee. En daarna lezen wij hardere woorden in hoofdstuk 5 en 6. Dat is wel leuk, het einde van hoofdstuk 5. Maar voor de volwassenen, de volmaakten. Voor de volwassenen is de vaste spijze, die door de gewenning oefening, die door gewoonheid de zinnen geoefend hebben tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads. Leuk dat er niet staat dat je het onderscheid tussen goed en kwaad kent door de wet. Staat er niet. Gaat over goed en kwaad op een ander niveau. Gaat over goed en kwaad in het leven van de gelovigen. Dat leren wij in de praktijk. En het goede is met vrijmoedigheid te gaan tot de troon der genade, en het kwaad is met vrijmoedigheid te gaan tot de troon der wet. Maar wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade, Romeinen 6. Zie? En daarna zegt de apostel: daarom, 6 vers 1, nalatende het begin van de leer van Christus, hij gaat iets nalaten. Laat ons tot de volwassenheid voortvaren. Niet wederom verwerpende, dat staat er echt, maar daar maak ik nou geen punt van, hè. Niet wederom verwerpende het fundament van de verkering van dode werken, van het geloof in God en van de leer der dopen, van de oplegging der handen, van de opstanding der doden, van het eeuwig oordeel. Paulus zegt: dat ga ik nu nalaten. Laat hem tot u doordringen. Hou ik nu mee op. Want laat ons tot de volwassenheid voortvaren. Gaat er niet om hoe men kind van God wordt en blijft eventueel. Gaat er om dat men zoon zou worden, dat men zou opwassen enzovoorts. Dat men dienaar van God zou zijn onder het nieuwe verbond. En de apostel zegt: nu ga ik verder. Want, vers 4, want het is toch onmogelijk om degene die afvallig worden, vers 6, wederom te vernieuwen tot bekering. Het is een omstreden schriftgedeelte, met opzet ga ik het nou ook niet letterlijk lezen. Het is een omstreden schriftgedeelte, maar ik zal u zeggen wat ik erin lees. Wat ik erin lees is dat het gaat om gelovigen die afvallig worden. Bestaat dat dan? Ja, de vraag is alleen waar ze van afvallen. Van dat nieuwe verbond in de praktijk van het leven. En dus van Christus, in Galaten staat het ook hoor. Daar staat: als je door de wet wil leven, dan ben je van de genade vervallen, dan is Christus u niet nut. In de praktijk van het leven. Ik ben er stellig van overtuigd, mensen die vasthouden aan de wet, die religieus willen zijn, ze kunnen bidden tot zijn ons wezen, de wegen de Heer hoort hem niet. De Heer heeft er namelijk geen belang bij dat u leeft onder de wet. En hij zal u er zeker niet bij helpen. En veel meer zal hij ook niet voor u doen, want waarom ook? Als u hem toch niet dient, wat heeft het voor zin? En als u toch bouwt met hout, hooi en stro, en misschien zelfs wel helemaal naast het fundament, wat denkt u dat u van de Heer kunt verwachten? Indien wij hem verloochenen, hij zal ook ons verloochenen, staat er. In 1 Timotheus. Nu, in dit leven. De afrekening, de vergelding, komt later. Wanneer wij geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Zo zit het gewoon. Het heeft consequenties. Gelukkig heeft het consequenties. Gelukkig, ik meen het serieus, ik heb wel vaker gezegd, gelukkig heeft het consequenties. Stel je nou voor dat het geen consequenties had, hoe wij leefden. Wat doen wij dan hier eigenlijk? Zijn we aan ons lot overgelaten? Sommigen leren dat. Ja, dat heb ik meerdere keren gehoord. Mensen zeggen, nou ja, wij kinderen van God, we leven in het vlees, maar God kent het vlees niet, wil met het vlees niet te maken hebben. Dus we zijn ons lot overgelaten. Dat is afwachten tot op de wederkomst van Christus, de opname van de gemeente of wat er vandoor moet gaan en dan pas komt het goed. Maar dit hier, het aardse, dat heeft voor de Heer geen enkele betekenis. Men heeft er hier en daar nog een bijbeltekst voor ook. Maar men verzuimt die schriftplaatsen te lezen waarin staat dat we onze lichaam en leden zouden stellen tot een goden welbehagelijk offer, om hem te dienen. En daar waar wij hem dienen, zorgt hij voor ons. Op zijn manier, maar ik ben ervan overtuigd dat zijn manier op de lange termijn de beste is. Alleen die lange termijn kan ik niet zien. Hebben we hem nog? Goed. Nou, er staat dus dat Paulus zegt, degene die de dingen weten, dat wil zeggen de hemelse gaven gesmaakt hebben, verlicht zijn geweest, de Heilige Geest ontvangen hebben, gesmaakt hebben, het woord Gods en de krachten ertoe komen. De heel degene die daarvan afvallen, hij zegt, daar kan ik niks meer aan doen, want die kan men niet vernieuwen tot bekering. Zij kunnen zich wel vernieuwen tot bekering, maar wij kunnen dat niet, als u begrijpt wat ik bedoel. Daar helpt niks meer aan. Als mensen bewust de verkeerde keuze maken, wat moet je daaraan doen? Daar kun je niks aan doen. Die mensen zijn vrij, zouden leren in vrijheid te leven. Als ze die vrijheid misbruiken, zelfs om onder de wet te gaan leven, ja, daar kun je niks aan doen. Je kunt ze niet dwingen, want dan zijn ze niet meer vrij. En wat zou je ze moeten vertellen? Als ze het geleerd hebben en het weten. En dat is het risico van bijeenkomsten als deze dus, hè? Ik kan nooit meer zeggen, ik heb het niet geweten. Nou goed. Maar als die afvallig worden staten, kruisigen ze als het ware de Zoon van God overnieuw. Want hoe zouden ze weer op de goede weg komen? Dat gaat toch alleen door dood en opstanding van Christus. Bij wijze van spreken wordt hij dus opnieuw gekruisigd. Omdat zijn kruisiging in het verleden in de praktijk, niet leerstellig, maar in de praktijk ontkend wordt. Zijn dood en opstanding plaatst ons in een nieuwe schepping en onder een nieuw verbond. Als men daarna toch kiest om te leven in een oude schepping en onder een oud verbond, dan belastert men dus de Heer Jezus Christus, dan ontkent men als het ware zijn kruisiging en kruisigt men hem dus als het ware overnieuw, want dan moet het nog gebeuren. Dat is de gedachtegang, zie. Waarna inderdaad staat dat men zo de Zoon van God openlijk te schande maakt. Want ja, Galaten 6 zegt, degenen die onder de wet willen leven of die onder de wet willen brengen, doen dat om een schoon gelaat te tonen aan de mensen. Maar de werkelijkheid is dat ze de Zoon van God openlijk te schande maken. Want de Bijbel zegt dus dat het schandalig is om religieus te zijn in de enige echte en ook bijbelse betekenis van de term. Misschien kent u een andere, dan maakt het onze conversatie wat lastig. Maar bijbels gezien is dat zo. Het is schandalig als men zich plaatst onder het oude verbond en onder de wet. Dus. En het resultaat is doornen en distelen en die komen in het vuur. Dat is in het algemeen de strekking van vers 8, zonder dat ik er nou verder dieper op inga. En daarna zeg ik dan ook maar even, maar geliefden, wij verzekeren ons van uw betere dingen. Daar houd ik het dan gemakshalve maar op. Maar niettemin blijft dit waar. Zo werkt het in de praktijk, zie. Daardoor wordt uiteengezet dat wij inderdaad de Heer kunnen dienen, God kunnen dienen onder het nieuwe verbond, omdat wij bij wijze van spreken, want het is symboliek, een hoge priester hebben naar de ordening van Melchizedek, die leiding geeft aan de dienst van God, naar het voorbeeld van het Aaronitisch priesterschap enzovoort, zodat we geen excuus hebben. Wij zijn priesters en wij hebben een hoge priester, dat valt niet te ontkennen. Het is de vervulling van wat bijvoorbeeld in de ceremonieën van Grote Verzoendag werd uitgebeeld. Dat is hoofdstuk 7, 8 en meer in bijzonder hoofdstuk 9. En daarna komen wij in hoofdstuk 10, neem ik weer een draad op. Daar staat dus weer vers 23, laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden. Want die het beloofd heeft is getrouw. En dan vers 25, en laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben. U weet, dat is een omstreden vers, maar we hebben het er al eens vaker over gehad. De vraag is, welke bijeenkomst? En het antwoord is, onze bijeenkomst bij de troon der genade. Het is niet mijn vondst, dat is gewoon waar de Hebreeënbrief over gaat. Die draad werd ook weer opgepakt hier in Hebreeën 10 vanaf vers 19. Dat ligt als het ware naast het slot van Hebreeën 4. Namelijk, omdat wij een hoge priester hebben, laat ons ingaan tot de troon der genade. En hier vanaf vers 19, dewijl wij dan broeders, maar dat staat in hoofdstuk 4 ook zo, dewijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan tot de troon der genade, maar nu staat er op een vers en levende weg in het heiligdom door het bloed van Jezus enzovoort. Laat ons dus ingaan. En als u en ik ons stellen onder de eerschappij, de leiding van de Heer Jezus Christus, de hoge priester, dan wel de herder van het nieuwe verbond. Kortom, wij onderwerpen ons, u en ik, wij onderwerpen ons aan degene die op de troon zit, of heel plastisch met flanelbord erbij, u nadert tot de troon en ik nader tot die troon, dan ontmoeten wij met vreugde elkaar. Maar dat is weer een ander lied, dat kent u waarschijnlijk niet. Of wel? Nee? Dank u, zuster. Ja. Daar ontmoeten wij elkaar, want onze gemeenschap is daarin. En ik heb het niet over theorie, ik heb het over praktische dingen. Wij zijn met elkaar verbonden voor zover wij staan in de vrijheid en dezelfde Heer dienen in die vrijheid. Daar is onze gemeenschap en dat is onze ene echte onderlinge bijeenkomst. Want bijeenkomen samen in een zaaltje, al heet dat zaaltje misschien dan ook een kerk, voor mijn part een kathedraal, een dom of hoe het maar heten mag, ja, dat blijft een zaaltje of misschien wel een heel groot zaaltje, maar dat is gewoon naar de mens, hè. Dat weet u toch, hè. Dat heeft daar weinig mee van doen, moet ik u zeggen. Onze werkelijke gemeenschap in de praktijk van ons leven is daarin gelegen dat we dezelfde Heer dienen. We hebben dezelfde baas. Zijn met elkaar verbonden via het hoofd in wie wij één zijn. Dat is toch het lichaam van Christus? Nou goed. En dat is dus onze onderlinge bijeenkomst. Hier. En elders komt de term toch niet voor. Nou, nog één keer ergens, maar die ga ik u nou niet noemen. Hè. Die heeft dan van doen op de opname van de gemeente. Maar dat is fundamenteel hetzelfde, onze verbinding met onze hemelse Heer. Laat ons die vrijmoedigheid om in te gaan niet nalaten. Maar nu staat er, laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Maar later staat er in vers 35, werp dan uw vrijmoedigheid om te naderen tot die troon der genade. Die onderlinge bijeenkomst dus niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. Maar vanaf vers 25 gaat het over die bijeenkomst en die vrijmoedigheid. En dan gaat het niet meteen over loon, dat wordt pas later genoemd in het hoofdstuk. Maar gaat het over het schade, het verlies dat wij zouden lijden wanneer wij die onderlinge bijeenkomst nalaten. Namelijk, laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Maar integendeel elkaar vermanen. Maar ja, dat komt nog een paar keer voor in deze brief. Hè. Zie toe dat niemand verachteren van de genade gods. Dat is 12 vers 15, dat is precies hetzelfde. dat niet iemand verachteren van de genade Gods. Nee, men zou tot de troon der genade komen. Hè? Of wij, omdat wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, 12 vers 28... Laat ons de genade, niet de wet, laat ons de genade vasthouden door welke wij wel behagelijk Goden mogen dienen. Als je het vers achterstevoren leest, dan krijg je dus bij mogen en kunnen God wel behagelijk dienen. Wij doen dat door de genade vast te houden en daardoor ontvangen wij een onbewegelijk koninkrijk. Lees het maar een paar keer, heen en terug. Want je wordt geacht de Bijbel te kennen. Van voor naar achter en van achter naar voren. Ja. Lees het maar een paar keer heen en weer zo'n vers. Prachtig. Zie. Nou goed, terug naar hoofdstuk 10. Vers 25. Laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Vers 26. Want zo wij willen zondigen, missen. De onderlinge bijeenkomst missen. Niet naderen tot de troon der genade. Zo wij willen, wij willen dat dus, zondigen. Nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zelfde woorden als uit hoofdstuk 6, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Nee, de Heer wordt niet opnieuw gekruist, tata. Zie, hebben we het verband tussen die schriftgedeelten? Wat blijft er dan wel over? Er blijft over een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs dat de tegenstanders zal verslinden. En tegenstanders, volgens deze Hebreeënbrief, met name hoofdstuk 12, zijn tegensprekers. Zijn degenen die hun eigen woorden, of die ze van anderen gehoord hebben, die hun eigen woorden stellen tegenover het woord van God. Zo van, dat staat wel in de Bijbel, maar het lijkt ons beter, enzovoorts. Zijn tegenstanders dan wel tegensprekers. En dat hitte des vuurs zal de tegenstanders verslinden. Begrijp je me goed? 1 Korinthe 3 zegt, die werken verbrand worden in het vuur, maar hij zelf zal behouden worden, doch al zo als door vuur. Hier staat, het zal de tegenstanders verslinden. En als je van goede wil bent, begrijp je dat die versen niet met elkaar in tegenspraak zijn. 1 Korinthe 3 zegt gewoon, een kind van God blijft altijd een kind van God. Maar hij ontvangt geen loon, in het uiterste geval, helemaal niks. Dus. Maar aangezien de werken het praktische leven van de mens zijn, kan je dus ook zeggen dat zo'n mens, zo'n praktisch leven, verslonden zal worden. En daarom heet het hier, het zal de tegenstanders verslinden. Hebben jullie dat nog? Van dat leven als zodanig blijft in de praktijk niks over. Hij zelf zal behouden worden, maar van zijn leven blijft niks over. Als u begrijpt wat ik bedoel. Zijn praktische leven. En hier staat dan weer. Als iemand de wet van Mozes heeft teniet gedaan. Daar ging het ook over in hoofdstuk 2. Namelijk, men wil niet horen naar het oud-testamentische woord van God. Maar er kwam oordeel over, daarom moeten wij ons te meer houden aan nu Christus zelf gesproken heeft. En hier staat ook zoiets, als iemand de wet van Mozes heeft teniet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder twee of drie getuigen. En nou is de vraag, hoeveel zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden die de Zoon van God vertreden heeft? Christus als het ware overnieuw kruist. Zie je? En het bloed, het leven des testaments, dat wil zeggen van het nieuwe verbond. Het opstandingsleven van Christus is dat, hè? Bloed des testaments. Dat zei de Heer toch? Nou goed. En het bloed des testaments onrein geacht heeft in de praktijk. Waardoor hij geheiligd, namelijk tot priester, gesteld was. Heb je dat nog? Want wij zijn op grond van dat bloed, dat leven van Christus dat wij hebben ontvangen, gemaakt tot priesters onder het nieuwe verbond. En als men niet als priester wil leven en dus die priesterlijke dienst niet vervult, dan acht men dus dat bloed van Christus onrein. Zie? En spreekt men dus dit woord van God tegen en doet men de geest der genade. Geest der genade. Die trouwens ook heet geest der zondstelling, weet u nog? De geest der genade doet men smaadheid aan. Wat denkt u wat er met zo iemand gebeurt? Is het dan nog een straf zwaarder dan de doodstraf? Want dat was de wet, hè? En het antwoord is ja, wist en waarachtig wel. Levenslang. Hè? Levenslang? Ja, vooral als je eeuwig leven hebt. Dat is erg. En daar gaat het over, hoor. Dat kunnen wij niet meten en ons niet voorstellen. Maar daarom staat het natuurlijk toch wel degelijk zo, zwart op wit, met grote nadruk in de Bijbel. Dat heb ik u al gezegd. Je krijgt er spijt van. Dat zie je waarschijnlijk nu niet. Maar dat komt doordat je toch verkeerd tegen de dingen aankijkt. En daarom kiest voor een vleeselijke route. Maar daar krijg je spijt van, gegarandeerd. Want die weg loopt namelijk dood, heet dat. En daarna blijft over dat je straks in de hemel voor alle eeuwigheid in je naakje rondloopt. Dat ga je sommigen ook niet erg zelden vinden, maar dat doet dan ook niet. Ik hoor en zie u denken, maar goed, laat maar. Maar daar krijg je de spijt van, is het idee, omdat het schandelijk is. En die schande zul je dragen. Zie? Nee, andersom stellen we ons makkelijker voor. Wat doet die of die hier in de hemel eigenlijk? Nou, dat is de werking van de genade Gods. En daarom zijn we betoning van de rijkdom zijner genade, waarmee je overvloedig is geweest over ons. Dat is Efeze 2. Die kunnen we begrijpen. Zie? Maar andersom gebeurt dus precies hetzelfde. Waarom loopt hij daar zo bij, zonder heerlijkheid? Of vliegt hij, ik weet niet hoe dat precies gaat, het transport daar. Maar vooruit, hè. En het antwoord is, omdat hij het bloed van Christus onrein geacht heeft. En op zo'n grote zaligheid geen acht heeft gegeven. Dan zie je wat er van komt. Zie je wat mensen werken, menselijke filosofie en religie, waar het toe leidt. Tot niks namelijk. Zie? En dat blijft ook voor alle eeuwigheid staan. En dat heeft ook een nut, dat is het contrast. Zoals Paulus zegt. God wordt verheerlijkt in degene die behouden worden, maar net zo goed in degene die verloren gaan. Dat was de negatieve kant, maar het contrast is duidelijk. En dat contrast is belangrijk, zoals zoals fotografen weten, bedoel ik. Hè? Je moet het hebben, anders zie je niks. En daar gaat het om, dat blijft dus zo. Hoeveel te zwaarder straf meent gij, zal hij waardig geacht worden die de Zoon van God vertreden heeft. Vers 30, want wij kennen hem die gezegd heeft, mijn is de wraak, ik zal het vergelden. Daar heb je dat woord weer, vergelding, der erfenis, vergelding van loon. Maar het kan erop neerkomen dat men dus helemaal niets ontvangt. En vervolgens, de Heere zal zijn volk oordelen en daarna de beroemde uitspraak, vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God, maar het wordt niet gezegd tot ongelovigen, maar tot gelovigen. Daar mag je best even van schrikken, ik hoop dat het u de rest van uw leven bijblijft. Want dat is waar het over gaat, toch? Nou goed, zo eindigt trouwens hoofdstuk 12 ook, want daar las ik vers 28... Daarom alzo wij een onbeweeglijk koninkrijk ontvangen, was de bedoeling. Laat ons de genade vasthouden, de troon der genade, de heerschappij der genade, door welke wij welbehagelijk goden mogen dienen en onze lichamen kunnen stellen tot goden welbehagelijk offer, Romeinen 12 enzovoort, met eerbied en godvruchtigheid. Volgende zin, je schrikt ervan als je het leest, hè? Want onze God is een verterend vuur. Dat is het alternatief. Zwart-wit, en daar wou ik het vandaag maar bij houden, bij dat zwart-wit dus. Hè? Bij dat 100% contrast. Nou goed, om even naar Hebreeën 10 terug te keren. Hebreeën 10, net als Hebreeën 6, draait hem dan om naar de positieve kant en spreekt over, vers 34, een beter en blijvend goed in de hemel, een grote vergelding des loons. Vers 35, de beloftenis van zo'n stelling zouden wij wegdragen. Kortom, spreekt over behouding der ziel, dat is het eind van hoofdstuk 39. En daarna hebben wij nog hoofdstuk 12, die wil ik u ook nog noemen, want hoofdstuk 12 gaat over die aanstelling tot zonen. Het is alleen een ander Grieks woord en is vertaald eveneens trouwens met aanneming. Hij kastijdt en iedere zoon die hij aanneemt, staat er dan, en indien gij de kastijding verdraagt, vers 7, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. We worden opgevoed namelijk. Ons leven is niet makkelijk, als kinderen van God ook niet. Maar de bedoeling is dat wij wat leren, niet voor de rest van ons leven hier, maar voor ons leven straks bij hem. Voor de eeuwigheid. Daar ligt het doel. Zie? Nou, enzovoort, enzovoort. Waarna er staat vanaf vers 16 dat niet iemand zei een hoereerder of een onheilige, want zo worden gelovigen genoemd, die verachteren van de genade, vers 15, en in plaats daarvan religieus gaan doen. En dus zich stellen onder de wet. Zie? En dan volgt vers 25, je zou het kunnen leggen naast hoofdstuk 2, de eerste verse. Vers 25 van Hebreeën 12. Zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. U weet wel, daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. Van degene die spreekt, Christus namelijk, de Zoon. Zie toe dat gij dien die spreekt, Christus, niet verwerpt. Want indien deze niet zijn ontvloden die degene verwierpen welke op aarde goddelijke antwoorden gaf. Kortom, degene die de profeten afwezen in oud-testamentische tijd. Veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van dien afkeren die van de hemel is. Zo wij op deze grote zaligheid geen acht geven, was hoofdstuk 2. Wiens stem toen de aarde bewoog, maar heeft verkondigd zeggende nog eenmaal, nog een keer zal ik bewegen, niet alleen de aarde, maar ook de hemel, een oordeel over heel de mensheid in elk geval, heel de schepping. Een definitief oordeel. En omdat dat komt, zegt Paulus, zouden wij de genade vasthouden. Met alle consequenties verdiend. Genade niet alleen voor vergeving van zonde, maar genade ook waaruit onze levens gevuld worden, onze levensinhoud krijgen. Namelijk waardoor wij genade, waardoor wij Goden welbehagelijk kunnen, maar ook zouden dienen. Want dat is het doel van onze rechtvaardigmaking, onze heiligmaking, onze verlossing, onze zaligheid, hoe het maar heten mag. Niet maar dat wij verlost worden van de zonde en daarna nog leven nog lang en gelukkig vrolijk in de hemel, in de toekomst, in het hiernamaals of iets dergelijks. Maar de bedoeling was dat zijn leven zou geleefd worden in u en mij. Ten koste, uiteraard, van onze oude aardse mens en dus onze oude aardse menselijke overleggingen en wijsheid, filosofie, wat het maar wezen mag. Al die dingen die bij de mensen in hoog aanzien staan. Het betekent voor God niks. Daar juist van moeten wij verlost worden, omdat we vertrouwend, niet op onze futuristische beschouwingen en verwachtingen, maar vertrouwend op de beloften Gods die wij niet zien, zouden leven in afhankelijkheid van hem. En dan wordt ons leven automatisch een leven van dag tot dag. En begrijp me goed, dat is ook onder ongelovigen het ideaal eigenlijk van de levenskunstenaar. Denkt u daar maar eens over na. Niet te veel zorgen maken over de toekomst, want dan vergeet je te leven. En leven doe je alleen vandaag. Heb je dat nog? Stap voor stap. Maar ja, dan weet je als mens niet wat de toekomst je brengt, dus dat is zeer riskant leven. Maar eigenlijk wel wenselijk, maar het is zeer riskant. Bij ons is het niet riskant, integendeel. Het is juist andersom. Omdat wij die toekomst hebben, de beloften Gods hebben, die wij geloven, waarop wij vertrouwen, zijn wij in staat om dag in dag uit te leven aan zijn hand en dus in zijn dienst bij alles wat wij doen. Of ons dat aardse voorspoed brengt, heeft er niets mee te maken en is ook van geen enkel belang. Waarom? Waarom zou dat zo moeten zijn? Dat betekent toch niks? Het gaat niet om objectieve omstandigheden, het gaat om onze beleving. En over hoe wij in het leven staan en dat ondergaan en hoe wij er eventueel tegenaan kijken of hoe je dat maar zeggen moet, want daar ben ik allemaal niet zo goed in die abstracties. Maar het gaat er gewoon om dat wij weten wie wij geworden zijn in Christus. Dat wij weten wat de Heer van ons verwacht. Misschien niet al te gedetailleerd, maar wel in het algemeen dat we alle dingen doen als voor de Heer. enzovoorts. En dat we dan weten dat voor ons een erfenis bewaard wordt in de hemel. Het volgende vers daarop in 1 Petrus zegt niet alleen dat voor ons een erfenis bewaard wordt, maar dat wij ook bewaard worden voor de erfenis. En daar zouden wij uit leven. Moeilijker is het niet, want onder ons gezegd, het leven van een kind van God is zo moeilijk niet, hoor. Het moeilijke is om afstand te nemen van die oude mens. Die van ons en van die hele wereld, zal ik maar zeggen. Daarom zingen we graag regelmatig, dit is mijn wereld niet, enzovoort. Om het onszelf als het ware voor te houden. Hier horen wij niet bij, wij zijn van een andere orde. God heeft ons een vaderland beloofd en daar verwachten wij. Daar wachten wij op. En in afwachting daarvan dienen wij de Heer. Dat is wat Abraham deed en wij zouden als erfgenamen van Abraham daarin zijn navolgers zijn. Dat is het hele verhaal eigenlijk. Maar laat het tot u doordringen. Het is niet maar zo van als christenen moeten we nou eenmaal zus en zo leven. Nee, als kinderen van God, als dienstknechten van God zijn wij bewust onderweg naar die erfenis die God voor ons heeft weggelegd. Zullen we hem daarvoor danken? Hemelse Vader, we hebben redenen om u te danken voor die grote zaligheid waarop we ook vandaag weer acht mochten nemen. We zeggen u dank dat u ons onttrokken hebt aan de ijdelheid van deze oude schepping. En dat hoewel wij weten dat ons leven hier van betrekkelijke aard en van korte duur is, dat u niettemin dat van nature nietswaardige leven vult met uw schat, met uw olie, met uw wijn, met uw water, met uw woord, met uw geest, opdat wij alsnog bekwaam zouden zijn om u te dienen. We danken u, Vader, dat we daartoe ook vandaag hier mochten zijn, om ons bezig te houden met dat woord dat u ons hebt nagelaten, waarin uw beloften zwart op wit vervat zijn. En waaruit wij ook mogen leren dat die beloften vast liggen in de persoon van onze Heiland, de Heer Jezus Christus, die eenmaal die weg naar het nieuwe verbond, maar ook daarmee de weg tot de hemel zelf voor ons geopend heeft. Opdat we hem navolgend zouden ingaan in uw heiligdom en ons zouden stellen voor die troon der genade. En daarom danken we u dat we dat met vrijmoedigheid mogen doen en u mogen vragen, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Opdat uw naam in onze levens verheerlijkt zal worden. En omdat onze levens inderdaad zouden dienen tot een toonbeeld van de rijkdom van uw genade. Niet alleen als gemeente collectief, maar ook van een ieder van ons persoonlijk. Wij danken u daarom, Vader, dat we u zo mogen leren kennen. We mogen leren leven aan uw hand, vertrouwend op uw beloften. En in de zekerheid dat u getrouw bent om uw werk aan ons en in ons te volbrengen. En hoewel wij deze dingen niet zien, mogen we weten dat we eenmaal zullen zien en eenmaal zullen begrijpen als we straks volmaakt gesteld zullen worden bij u. En tot zonen worden gesteld, zullen worden tot heerlijkheid van uw naam. Wij danken u daarom, Vader, dat we onze levens aan u ter beschikking mogen stellen en bidden u, wilt u die levens vullen, opdat ze zouden zijn tot heerlijkheid van uw naam en in overeenstemming met uw welbehagelijke wil. Wees u dan zo ons nabij, op grond van uw woord, op grond van uw beloften, met uw kracht en met uw genade, om Christus wil. Amen.